Kom, welkom iedereen. Dag Cornelia, heb ik al gehoord. Dag Emmanuel, dag Hanna, dag Hilde, dag Lea, dag Rebecca. Goed om jullie te zien. Sorry dat ik een beetje te laat ben. Horen jullie mij?
Ja, ik hoor
niet. Ah, oké. Ja, mijn micro stond nog op mute. Goed, maar ik denk dat we er nu allemaal zijn. Allee, mijn moeder heeft ook nog problemen met binnen te komen. En, oh ja, jullie zaten het ook al te zeggen in de chat, maar die stond hier ook niet open. Amen. God zegen, laten we bidden. In Jezus' naam. Vader, ik dank u voor uw woord. Geheiligd zet uw naam, Heer. Laat uw naam verheerlijkt worden, Heer. Laat uw koninkrijk, Vader, verder erop uitgaan. Verder op uittrekken, Heer Jezus. Laat uw goede nieuws verspreid geraken over heel de aardbol, Vader. Gebruik de gemeente, Heer. Gebruik het licht, Heer, dat u in ons heeft gestoken, Heer. Laat het zijn, Heer, reflecterend, Heer, naar alle bevolkingsgroepen toe, Jezus. We bidden, Heer, voor een vuur in ons, Heer, dat u ons mogen consumeren met een heilig vuur, Vader, onze verlangens, onze doelen, Jezus, ons denken, ons doen en ons laten, Heer, dat we werken voor het koninkrijk, Heer. Halleluja, dat is het enige dat zal overblijven wanneer uw oordeel komt, wanneer uw vuur komt, Vader, in Jezus' naam. Amen. 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 We gaan naar Matteüs 6. En we zijn... Oei. Ja. En we zijn in de... Nog altijd in de bergreden van Jezus. Wie van jullie vindt al een interessant onderwerp? De bergreden. Tot dusver Matteüs 5 hebben we gezien. De Beatitudes hebben we gezien. Dat is goed, Cornelia. We hebben gezien hoe dat Jezus de hypocriete manier van denken en interpretatie van het woord van God, voornamelijk door de fariseers en de schriftleer, hoe hij dat aanpakt en de schriften in zijn juiste context zet. We hebben gezien hoe dat Jezus... Het legalisme en het hypocriete van de fariseers aankaart. En dat vooral het hart, de intenties, amen, hetgeen dat u drijft, dat hetgeen is waarnaar de Heer kijkt. En dat is een heel belangrijk iets, want hij gaat daarop verder in Matteüs 6. Dan ga ik het hebben over gerechtigheid beoefenen. En Matteüs 6, een heel bekend hoofdstuk, want daar vinden we trouwens het Onze Vader terug. Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Het Onze Vader, bekend door voornamelijk de katholieke kerk, want zij bidden dan nog altijd tot herhaling toe. Maar als we dat even in zijn context gaan bekijken, dat gebed, en dan komt het komt er vanaf vers 9 aan, dan gaan we zien dat het toch een andere betekenis gaat krijgen. Ik hoop toch, voor jullie. Maar dus, Jezus gaat het hebben over het beoefenen van gerechtigheid. En in de tijd van Jezus waren er drie kernpunten, drie belangrijke zaken die men deed in hun godsdienstbeoefening. Het was het gebed, voornamelijk dan het publiekelijk gebed, het publiekelijk vasten en het publiekelijk aalmoes geven. Aalmoes geven of een liefdesoffer, zoals in andere vertalingen staat. En Jezus wil die drie gerechtigheid, want het is inderdaad, het maakt onderdeel uit van een godsdienstbeoefening, het geven van een liefdesoffer, een aalmoes, gebed en vasten, maar hij wil de hypocriete wijze waarop de fariseers en religieuze mensen in zijn tijd, hij wil die aan de kaak stellen. Hij zegt, let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie vader in de hemel je niet. Oké? Dus dat is een belangrijke intro. Dus je mag gerechtigheid beoefenen, heel zeker moet je gerechtigheid beoefenen, maar het is belangrijk om te weten dat het niet is voor de ogen van de mensen. Dat is de belangrijkste ingesteldheid dat je moet hebben wanneer dat je gerechtigheid beoefent, hè? Wanneer dat je rechtvaardige zaken doet. En trouwens, het gaat niet alleen over bidden, vasten en het geven van aalmoezen. Men kan dat doortrekken tot eenert welke punt dat men vandaag belangrijk ziet als godsdienstig. Het kan hebben over het zingen van muziek tot de Heer. Het kan hebben tot het prediken van boodschappen. Men kan het hebben over het geven van bijbelstudies. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Want dan beloont jullie vader in de hemel je niet. Dat wil zeggen, er is inderdaad een beloning. Er is inderdaad een beloning. Dat men zal ontvangen wanneer men gerechtigheid beoefent. Ja. Het is hier natuurlijk in contrast met de beloning die je van mensen krijgt. Ja? Als je gerechtigheid beoefent alleen voor de ogen van mensen, dan heb je je loon al ontvangen, zoals Jezus gaat zeggen in vers 2. Dus wanneer je almoezen geeft, bezuin dat dan niet rond. Zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Ja? Ze hebben hun loon al ontvangen. Dus Jezus wil hiermee zeggen dat wanneer je geeft, wanneer je almoezen geeft, en in die tijd van Jezus, heb ik gelezen in een commentaar, was er bij sommige erediensten de praktijk om op een luide bazuin aan te kondigen wanneer dat men ging geven. En dat was dan voornamelijk, dat werd dan voornamelijk gedaan door rijke Joden. Ja, en dus daarmee dat Jezus zegt, wanneer je almoezen geeft, bezuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat om door de mensen geprezen te worden. Dus dat was een zekere traditie, voornamelijk in stand gehouden door rijke Joden, dat wanneer dat het een bepaalde eredienst was, een sabbatsdienst, dat was misschien een almoezen sabbatsdienst waar dat er werd gegeven aan de armen, dan werd dat letterlijk rond gebazuind. Jezus zegt nee, als je dat doet om door mensen gezien te worden, ja, dan heb je je loon al ontvangen. Jezus wil daarmee zeggen, het enige wat je dan ontvangt is het applaus van de mensen. Maar wat betekent het applaus van de mensen wanneer je niet het applaus van onze Vader in de hemel krijgt? Amen? En ik zeg, dat is niet alleen op die drie punten dat Jezus hier gaat bespreken. En heeft het hier over almoezen geven, heeft het over bidden en over vasten. Het kan vandaag de dag doorgetrokken worden naar eenert welke religieuze dienst of werk dat we doen. Het zij prediken, het zij bidden voor mensen, het zij profeteren, het zij gebruikt worden in de gaven van de geest. Het kan van alles doen. God kijkt naar het hart natuurlijk. En als we zo'n zaken willen doen voor de ogen van de mensen, dan krijgen we alleen maar het loon dat een mens kan geven. Dat is hun applaus. Maar doorheen het Nieuwe Testament, Paulus was daar heel strikt op. Paulus predikte niet voor het applaus van mensen. De apostelen, ze gingen niet rond en evangeliseerden niet om gezien te worden en geëerd en geprezen te worden door mensen. Helemaal niet. Ze gingen rond en ze werden vervolgd door mensen. Ze kregen stenen naar hun hoofd. Zij deden het om gezien te worden door de Vader in de hemel. om de goedkeuring, amen, dat op uw leven lag, om dat te uiten, om daar dankbaar voor te zijn en dat terug te geven aan de Heer. Niet omdat men, want als we ooit in de bediening willen geraken en je krijgt ooit een publiekelijke bediening, dat wil zeggen, God roept je om in een publiekelijke bediening te stappen, dan kan je deze principes van Jezus maar beter heel goed in je hart insluiten. Want de publiekelijke bediening is soms een vergiftigd geschenk. Ja, mijn broeder Jeroen heeft ooit een boodschap gepredikt. The pulpit can be a snake. De pulpiter kan een slang zijn. Het kan het woord van God verkondigen. Het is de plaats waar je Bijbel op legt en het woord van God kan gepredikt worden. Maar wanneer je meer houdt van je plaats achter de pulpit, in plaats van de plaats die je hebt in Christus, dan is het een vergiftigd geschenk. Amen. En alleen maar predikanten met een publieke bediening kunnen dat waarlijk begrijpen. Want het is een sterke verleiding om geëerd te worden. Er is een sterke verleiding om te prediken voor applaus. Er is een heel sterke verleiding en incentive, zal ik maar zeggen, om het woord van God een beetje te, hoe zeg je dat, bij te draaien. Om het plezierig te maken voor de mensen, om het aannemelijk te maken voor de mensen, zodat je meer applaus terugkrijgt. Hè? Zodat je meer inkomsten krijgt. Ja? Maar vanaf dat moment wordt de pulpiter een slang. Wordt het een middel voor je eigen doel. Maar je eigen doel is niet belangrijk. Het is het doel van Jezus Christus en zijn koninkrijk. Amen. En dus belangrijk voor ogen te houden. Hè? Belangrijk voor ogen te houden is dat we het allemaal doen voor onze Vader in de hemel. Hij gaat verder, vers 3. Maar als je almoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je almoes in het verborgene en jullie Vader, die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. Amen. Laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Is ook weer een uitdrukking van bazuin het niet rond. Geef zonder dat iemand anders ervan moet weten. Je moet het zelf niet meer weten. Hoeveel dat je hebt gegeven. Zodat je er geen groot hoofd van krijgt. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Natuurlijk, nogmaals. Alles wat Jezus hier zegt is, hij gebruikt extreme taal. Dat wil niet zeggen dat je niet mag geven. Hè? Dat je niet publiekelijk mag geven. Ja, je mag publiek geven. Ik bedoel, wanneer dat wij offers opgeven. Ik bedoel, zelfs Paulus riep op om te geven in zijn brieven. Ja, hij prees zelf de offers van de ene kerk naar de andere kerk. Ja, hij zei zelf, het tekort dat nu in Jeruzalem was, is aangevuld door de geurige en wel ingenomen gaves die ze hebben gekregen van de kerk uit, ik weet niet meer welke kerk dat was, Efeze denk ik dat was, of het Filippenzen denk ik dat was. Dus publiekelijk, Paulus prees de offers en de gaven en de almoes van de ene kerk om te gaan naar de andere kerk, ja. Was het daarmee Jezus zijn principe hier aan het overtreden? Nee, nogmaals, het gaat om de ingesteldheid voor elk individu. Je mag geven, maar gaat het niet aan de grote klok hangen? Amen. Gaat het niet, doe het niet om te worden gezien door mensen. Doe het niet met bijredenen. En alleen God kent natuurlijk je bijredenen. Amen. Dank u, Jezus. En dan heeft hij het over bidden. Wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elk straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Hij zegt het weer. Ze hebben dus loon al ontvangen. Blijkbaar was er ook een bepaalde traditie gaande in de synagoge op de straathoek. Er waren vaste momenten van bidden tijdens een Joods leven. Ze baden op vaste momenten en dan deden sommigen dat heel overdreven. Zij stopten dan met hun doen en laten op straat, in de synagogen. En was het uit een zekere zin van vroomheid? Volgens Jezus was het heel huichelaarachtig, omdat ze wouden gezien worden. Zij wouden gezien worden van, kijk, ik stop met alles wat ik doe en ik geef hier mijn gebeden aan de Heer, zodat iedereen het kan zien. Maar Jezus zegt, als jullie bidden, vers 6, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgen is, en jullie Vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. Dus weer zegt Jezus dezelfde zinnen. En was, hij zegt, als je gaat bidden, ga dan naar je huis. Je moet niet bidden om gezien te worden door iedereen. Ga je naar huis en bid tot je Vader. Zien of je dan nog zo gaat bidden. Is zien of je dan ook dezelfde woorden gaat zeggen. Zo mooi en wel besproken om gezien te worden door mensen. Ga je ook diezelfde woorden gebruiken wanneer je alleen bent. Amen. Dat wil niet zeggen dat Jezus tegen publiekelijk gebed is. Dat je altijd alleen maar moet bidden. Dat je in je huis moet terugtrekken en de deur moet sluiten en dan bidden. Nogmaals, het is hier een hartsingesteldheid, een geestesingesteldheid. In plaats van een gedrag dat Jezus wil veranderen. Het is een ingesteldheid, motivatie van het hart. Want Jezus heeft zelf publiekelijk gebeden. Heeft zelf gebeden om Lazarus om eruit te komen. Johannes 17 was een publiekelijk gebed. Hij heeft gebeden met zijn discipelen. Hij heeft zijn discipelen ook leren bidden. Hij bad bij het breken van het brood. Dus publiekelijk bidden is niet hetgeen dat Jezus verbiedt. De apostelen hebben veel tezamen gekomen, hebben samen gebeden, het brood gebroken. Het is niet het gedrag dat Jezus hier wil veranderen, maar het is de daad, wil ik zeggen. Het is de ingesteldheid waarmee je de daad uitvoert. Snap jullie? Hij heeft nog iets over bidden te zeggen. Dus hij stelt aan de kaak ten eerste. Niet om door mensen gezien te worden. Bidden. Natuurlijk in die tijd was het ook zo, degene die voornaam waren in de synagoge, zij kregen ook dan de voornaamste momenten om te bidden. Het was een soort van eer om bepaalde gebeden uit te zeggen. Het was een status dat je kon ontvangen. Ja? Natuurlijk, degene die het belangrijkste gebed mocht bidden op bepaalde tijdsmomenten in de week en op de dag, die werden natuurlijk aanzien als superheilig. Hè? Alsof die meer kracht hebben. Pas op, wij moeten ook voorzichtig zijn met zo'n zaken. En je denkt van, maar we leven niet meer in die tijd met die 5 keer per dag bidden en de Joden die bidden op het 6e uur, het 9e en het 12e uur. Ja, wij kunnen soms ook in onze diensten, in onze conferences, youth conference, kunnen we ook van bepaalde posities, en dat kunnen gebedsposities zijn, moeten we ook voorzichtig zijn dat er niet al te veel status mee gemoeid gaat geraken. Dat er niet te veel competitie is van wie mag bidden en wie mag zingen. Amen. En wie kan het beste bidden en zo verder. En waarom mag die het openingsgebed doen? En waarom mag die het sluitingsgebed doen? En waarom mag die het offergebed doen? En het maakt allemaal niet uit. Amen. Het is niet om gezien te worden of gehoord te worden door bidden. Want als je alleen maar kan bidden, wanneer je een microfoon krijgt, dan heb je een probleem. Amen. Als je alleen maar kan zingen, wanneer je een microfoon krijgt, dan heb je een probleem. Het kan niet zo zijn dat je een hele dienst met je armen zit gesloten En dan vanaf het moment dat je een microfoon krijgt, dat je dan ineens de Heer gaat worshipen? Nee, zo werkt het niet. Het is vanaf het moment dat je een worshipper bent en je bent er één doorheen stormen. Je bent er één, die de Heer weet te aanbidden, te prijzen, te loven, no matter what. Dat je dan een geschikte kandidaat bent om het publiekelijk te mogen demonstreren. Omdat men dan weet, oké, die doet het niet om gezien te worden door mensen. Die doet het ook al gaat het goed en ook al gaat het slecht in zijn leven. Ook al gaat hij doorheen moeilijkheden, ook al heeft hij een ziekte, ook al heeft hij weinig geld, of heeft hij veel geld, hij is consistent in zijn wandel met God. Hij doet het zonder micro, hij doet het met micro. Amen. Hij geeft bijbelstudies, publiekelijk, maar hij geeft ook bijbelstudies privé. U weet, hij doet het niet om gezien te worden door mensen. Amen. Dank u, Jezus. Dus dat is belangrijk. Het gaat niet alleen over aalmoes en bidden en vasten. Om gezien, het gaat met elke religieuze daad die we kunnen uitvoeren. De geestesgesteldheid is hier wat Jezus wil aankaarten. Vanaf het moment dat je de juiste geestesingesteldheid hebt, dan kan Gods salving beginnen te stromen. Amen. Het kan goed zijn dat je een gave hebt. Het kan goed zijn dat je een talent hebt. Het kan goed zijn dat je de technieken hebt. Maar de vraag is, heb je de ingesteldheid? Heb je de juiste hartsmotivatie? Amen. Het kan zijn dat je de beste communicator bent. Ja, dat je de beste bijbeluitlegger bent. Maar wat als er een verkeerde motivatie in je hart zit? Hè? Het kan zijn dat je technisch fantastisch goed kunt zingen. Maar betekent dat ook daarom, amen, dat die hartsingesteld, dat je het doet voor de Heer, dat je het ook in je verborgene zit te zingen. Niet alleen om dan beter te worden, zodat je het op podium kan laten zien, maar is er dus een relatie met God in het verborgene, dan kan dat ook in het publiekelijke naar gezalfd worden. Amen. Jezus zegt nog iets meer over het bidden. Vers 7. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden zullen verhoord worden. Amen. Ik zie dat mijn moeder is er juist terug bij. Welkom, moeder. Blij dat je toch er geraakt bent. Ja. Ja, oké. Voilà, goed gedaan. Dus Jezus, hij heeft het over almoezen, over bidden zegt hij, gaat er een beetje meer over zeggen. Hij zegt twee dingen, dus niet de aandacht van de mensen verkrijgen is niet het doel van bidden, zegt hij. Het tweede zegt hij, bij het bidden moet je niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door een overvloed aan woorden veroorzaakt zullen worden. Met andere woorden, je kan God niet manipuleren. Ja. Je kan God niet manipuleren met eindeloos geprevel om te krijgen wat jij wil. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben nog voor jullie het hem vragen. Oké? Dus het is een ingesteldheid waarmee dat ze denken door mechanisch aframmelen van woorden, van gebeden, dat, en ze hadden natuurlijk heel veel gebeden, de Joden, hè, en vandaag de dag. Je kan ze nog steeds in actie zien, hè, voor de klaagmuur daar in Jeruzalem, waar dat ze allemaal zo met hun hoofd zitten te buigen, zo, naar voor en naar achter. En eigenlijk heel veel zitten te prevelen, de ene bijbeltekst na de andere, in de hoop dus te krijgen waarop ze hopen. Maar dat is ook weer niet, het is ook weer die geestesgesteldheid waarover Jezus het heeft. Soms kan je gebed mechanisch worden. Je kan zelfs mechanisch in tongen beginnen voor te prevelen en je gedachten zijn compleet ergens anders bij. Iemand al eens gehad? Je kan in tongen beginnen bidden en het is gewoon hetgeen dat je hebt aangeleerd en je bent aan het denken aan de dag en morgen en wat werk dat je allemaal nog moet gaan verzetten, maar in het ondertussen zijn de shala, rabaka, shandala, boko, shandara gewoon aan het zeggen. En ik merk dan, vanaf het moment dat ik daar mezelf op betrap, dat ik gewoon dezelfde woordjes aan het zeggen ben en dat niet meer geleid wordt door de geest. Ja. En soms de heidenen, zoals Jezus zegt, bij het bidden moet je niet als voorbeeld, de heidense goden moesten geplezierd worden door de offers van de mensen. De offers van de mensen bestond erin om zoveel minuten, zoveel uren hunzelf te pijnigen, offers te brengen, gebeden te brengen, wierook te brengen. Als je gaat naar boeddhistische landen, zoals Tibet, China, al die andere, daar moet je van op die rollertjes zo ronddraaien. Dan moeten ze ook allemaal eindeloze dingen zitten op te prevelen, en met lichtjes en met vuur in de hoop dat ze aanhoord worden. Dat is wat de heidense goden verlangen. Dat was in de tijd van Jezus al en dat is nu nogal. De katholieke kerk heeft ons dat wijsgemaakt, dat je vergeven kon worden door 10 keer het Onze Vader op te zeggen, 20 keer de rozenkrans, om op je knieën te gaan bidden, tot bloedens toe, in de hoop dat je woorden verhoord zullen worden. Jezus zegt, doe het niet na. Amen. Bouw een relatie op. Het gaat niet alleen om wat je kan krijgen van God. Dank je, inderdaad, Emmanuel. Jouzelf, islam is inderdaad ook 5 repetitiegebeden, inderdaad. En ik merk daar ook dat er geen persoonlijke relatie is. Er is geen ruimte voor persoonlijke invulling. Een face-to-face. Het is maar één richtingsverkeer en er komt niks terug. Want het is een valse god. Het is een god die niet bestaat. Het is een God die niet kan antwoorden. Maar onze God antwoordt wel. Amen. In Jezus' naam. Waar was ik? Bid daarom als volgt. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Oké, even teruggaan. Dus Jezus geeft de mensen hier een manier, een wijze, waarop dat ze wel kunnen bidden. Ja, dus niet met eindeloze woordverzuchtingen om in de hoop gehoord te worden. Ja, en hij geeft hier een modelgebed. Spijtig genoeg hebben ze dat nu wel gemaakt in een mechanisch gebed? Allee, de katholieke kerk voornamelijk, niet zo bij ons. Wij bidden dat bijna nooit, het Onze Vader. Omdat we het ook zien als niet iets dat eindeloos herhaald moest worden, maar iets dat kon dienen als inspiratie, iets waar je elementen uit kon halen, dat kan dienen als een leidraad. Natuurlijk moeten we oppassen dat we... Je moet altijd zien, is dit nog relevant voor ons, dit gebed? Heb je dat jezelf al eens afgevraagd? Is dit gebed voor ons Nieuwtestamentische christen nog volledig relevant? Natuurlijk, de interpretatie van dit gebed voor iemand die het toen hoorde, is op een bepaalde manier. Maar is daarom de applicatie, en daarmee bedoel de toepassing, is het daarom nog voor ons hetzelfde? Dus de mensen die het toen hoorden, zij konden zo inderdaad bidden. Omdat het voor hun van toepassing was, omdat Jezus rechtstreeks tot de mensen sprak. Hij wou iets veranderen. Hij wou zeggen van, kijk, die gebeden van de fariseers zijn mechanische gebeden. Kijk hoe dat je kan volgen, kan bidden. Onze Vader in de hemel. Het begint al met een uitdrukking die de Joden niet veel gebruikten om God als hun hemelse Vader voor te stellen. Om eigenlijk uzelf te zien als deel van de familie. Ja, waarin God ons Vader is en wij zijn kinderen zijn. Ja, dat is een bepaalde identiteit dat erin zit. Laat uw naam geheiligd worden. Het begint het gebed met geheiligd zijt uw naam, hè, zoals de oude vertaling zegt. Het begint met prijs en adoratie. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Ja. Dat moesten ze toen bidden. Amen, want zijn koninkrijk was er reeds en ging nog verder uitgebreid worden. Ja? Het is inderdaad... ik zal even naar Matthäus 3, 2. Want dat is maar de vraag. Hè? Je kan dit inderdaad mechanisch opzeggen, je kan dit bidden, je kan gebruiken als bepaalde elementen. Maar je kan ook verder kijken en zeggen van, hey, laten we zien hoe dat wij het nu hebben. Als Nieuwtestamentse christenen. Tuurlijk kan je het eerste element gebruiken, onze Vader. Tuurlijk kan je het tweede element gebruiken van, geef hem eer, laat zijn naam geheiligd worden. Hij is apart en staat boven iedereen. Amen. Dat is aanbidding. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dat kan je inderdaad bidden. Je kan inderdaad zeggen van, oké, Heer, laat het komen. Maar je kan het ook verder zien. Inderdaad, dat het koninkrijk is gekomen. Dat de mensen die het toen hoorden er nog voor moesten bidden. Maar nu het gekomen is, kunnen we zeggen, dank u Jezus dat uw koninkrijk is gekomen. Amen. Jezus zei in Matthäus 3 en 2, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Ja? Het Oude Testament werd gepredikt tot Johannes de Doper. Daarna kwam het koninkrijk van Jezus, het koninkrijk van God, daalde neer uit de hemel en begon zich te manifesteren en is uiteindelijk op de dag van Pinksteren in de harten van mensen gekomen. In de vorm van de Heilige Geest. Jezus in Matthäus 13. Een heel mooi hoofdstuk. Waarin hij de ene gelijkenis naar de andere geeft over. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Een beetje verder zegt hij. Het is met het koninkrijk van de hemel als met het mosterdzaadje. Hè, over de paraal van het mosterdzaadje. Klein begint. Over de gist en de deeg. Dus heel Matthäus 13 gaat over het koninkrijk van de hemel. Die het evangelie is. Die het verspreiding van het evangelie inhoudt. Dus het koninkrijk van God is zich aan het verspreiden. Amen. Het is gekomen. Je kan wel zeggen, Vader, dank u dat het is gekomen. Laat het verder verspreid geraken doorheen mij. Laat uw autoriteit. Amen. Snap je? Maak van het onze Vader geen mechanisch gebed dat je gewoon aframmelt, want dan it defeats the purpose. Jezus had juist gezegd, niet zomaar aframmelen. Gebruik het als inspiratie. Dank u, Jezus, dat het koninkrijk is gekomen. Dank u, Heer, dat ik ben opgenomen in uw koninkrijk. Dank u, Heer, dat het aan het verspreiden is. Dat het als iets klein, een mosterdzaadje is gekomen, maar dat het nu is uitgegroeid tot een boom, waar vele mensen beschutting onder kunnen vinden. Dank u, Heer, dat u mij daarin gebruikt. Amen. Als iemand die zaadjes aan het uitstrooien is op uw akker, Vader. Dank u, Heer, voor de arbeiders. Amen. Dank u, Vader. Marcus 9, waarin Jezus zegt, verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt. Dus Jezus zei het, jullie zullen het meemaken, de komst van het koninkrijk. Dus waarom nog bidden? Laat uw koninkrijk komen, als het reeds gekomen is. Amen. In Lucas 17 vroegen de fariseers aan Jezus, wanneer komt het koninkrijk van God? Dat is wat de fariseers vroegen aan Jezus. Wanneer het koninkrijk Gods komen zou, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen, zie hier is het of daar, want zie, het koninkrijk Gods is bij u. Ja, is, sommige vertalingen zeggen, is within you, is in you. In de MBV zegt het, de koninkrijk van God is onder jullie, of is dichtbij jullie. Jezus wou eigenlijk zeggen, ik sta hier. Hi. Fariseers vragen, wanneer komt het koninkrijk van God? Jezus zegt, hello, I'm here. Ja, ik ben bij jullie. Ja, het is niet iets dat je op een kalender kunt prikken. Er is geen datum. Ja, het is hier, nu. Het is bij u. Pak nu de kans. Grijp ze. Nu dat je het nog kunt zien. En dat het nog makkelijk is. Dat is wat Jezus eigenlijk wou zeggen. Amen. Terug naar onze gebeden. Onze Vader. Maar eentje, hè. Vers 9 tot en met 10. Ja. Oké. Uw rijk komen. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Amen. Dat is inderdaad wat je kan bidden. Dat wanneer zijn koninkrijk komt, en die is gekomen, dank de Heer, het is zijn wil, amen, dat niemand verloren gaat. Het is zijn wil dat iedereen tot Christus komt. Zijn wil dat iedereen tot de waarheid komt. Amen. We moeten bidden in de naam van Jezus. Vader, doe uw wil in mij. Laat het gebeuren. Hetgeen dat in de hemel is beslist, laat het hier ook gebeuren. Op aarde. En natuurlijk, je kan niet zomaar hopen dat Gods wil gaat gebeuren op aarde. Het gaat gebeuren doorheen de kerk. Amen. Het gaat gebeuren doorheen de kerk, want de kerk is de vehikel waarmee God gaat werken. Amen. Dank de Heer voor engelen. Dank de Heer. Maar hij werkt nu doorheen zij die zijn naam hebben gekregen, die zijn autoriteit hebben gekregen. Daarom moeten we uitgaan. Ga heen, onderwijs, doop hun. Amen. Ga heen en doe het allemaal, want al autoriteit is aan mij gegeven. En dat bekering en vergeving van zonden zal gepredikt worden. In mijn naam, te beginnen in Jeruzalem. Dat is wat Jezus zei. Amen. Dus het gaat door in de kerk. U wil geschieden gelijk in de... Dus niet zomaar zeggen, oh Heer, ik hoop dat u wil gaan geschieden. Heer, laat u wil geschieden in mijn leven, want u gebruikt mij, u heeft mij de autoriteit gegeven. U heeft mij het woord gegeven, laat het zo gebeuren in Jezus' naam. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik kan natuurlijk wijzen op verschillende zaken. denk dat het te maken heeft met onze behoeftes die we dagelijks nodig hebben. Sommigen zeggen van, ja, kijk, Jezus is gekomen, heeft zich voorgesteld als het dagelijks brood. He, zoals we in Johannes kunnen lezen, Johannes hoofdstuk 6, een groot hoofdstuk. Mozes heeft brood, maar mijn vader geeft het ware brood uit de hemel. Johannes 6:47 zegt, waarachtig verzeker u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Dus sommigen zeggen, waarom bidden voor het dagelijks brood, wanneer het levend brood, dat eeuwig leven is gekomen. Hè? Jezus, zijn woord, zijn leven, zijn evangelie is gekomen. Daar zit een punt in. Daar zit zeker een punt in. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je niet mag bidden voor de dagelijkse behoeften. Dat is in onze westerse maatschappij bijna weggevallen. Want we hebben bijna elke dag brood. Maar voor iemand dat dat toen hoorde, was dat inderdaad wel een gebed. Ja, dat was echt eten. Dat was de bedoeling om te voorzien. Jezus wou laten weten, je vader in de hemel is iemand die om je geeft. Die je wil voorzien in je dagelijkse behoefte. En natuurlijk is uiteindelijk volledig vervuld in Christus, die ook onze emotioneel, onze spirituele noden heeft vervuld. Amen. Waar ik wel moeilijk mee heb, de volgende zin. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. He, daar wil het eigenlijk mee zeggen, zoals wij. En Jezus gaat er even ook nog een beetje verder op door in vers 13. Ik kan het even bijhalen. Vers 14. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader jullie misstappen evenmin vergeven. Dat lijkt mij een beetje, vers 14 en 15, dat lijkt mij een beetje tegenstrijdig met hetgeen dat Paulus over vergeving zegt. En daarom dat we dit gebed moeten interpreteren in de tijd voor het kruis. Voordat rechtvaardiging doorheen geloof in Christus werd bekrachtigd. Voordat we werden vergeven, omdat ik ben vergeven, kan ik iemand anders vergeven. Amen. Maar, momentje. Dus het Nieuwe Testament, dus vanaf de brieven van Handelingen en zo verder. In Colossense kunnen we lezen, u was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Amen. Het is eerst Christus die onze zonde heeft kwijtgeschold. Het is niet op basis van dat ik anderen ga vergeven, dat God mij dan gaat vergeven. Nee, God heeft mij vergeven, daarom vergeef ik anderen. Colossense 3:13 zegt dat, verdraag elkaar, vergeef elkaar, als iemand een ander iets verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Amen. Er is trouwens ook discussie over vers 12, dat het over letterlijke schulden zou zijn en dus niet de zonde. En in bijvoorbeeld in de MBV-vertaling, vergeef ons schulden, wacht, wat zegt de MBV? Ja, het zegt ook schulden. Ah, oké. Het zou in het Aramees, het woord schuld, de term zijn gebruikt voor de zonde, oftewel misstappen. Maar sommigen zien hier in letterlijke schulden die heb bij iemand anders, om ze die te vergeven. Dit zou ook kunnen doelen op de armen die schulden bleven opstapelen, om die te vergeven. En als je dat doet, vergeeft God je. ook te maken misschien met die aalmoezen waarover Jezus had in het begin. Dus je ziet, er zijn verschillende interpretaties mogelijk van dit gebed. Ja? Vers 13, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Vond ik ook altijd een beetje een rare. Leid ons niet in verzoeking, alsof God ons in verzoeking wil leiden. snap je? Breng ons niet in beproeving, zegt de MBV. Er zouden ook andere vertalingen zijn, letterlijke vertaling die zegt, laat ons niet in verleiding komen, of laat ons niet aan de verleiding toegeven, maar verlos ons van de boze. Dat zou dan doelen op de Satan. Maar dan denk ik, en natuurlijk toepasbaar voor de mensen toen, want die moeten daarvoor bidden, maar het is uitgekomen aan het kruis. Ja, als we lezen in Johannes 12, 31, Jezus was het aan het aankondigen. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser, de boze, de Satan, van deze wereld uitgebannen worden. Lucas 10, vers 18 en 20, zegt, ik heb Satan, Jezus zegt dat weer, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slang en schorpioen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je rechter niet over dat de geesten zich aan jullie onderworpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Snap je het verschil? In het begin van zijn bediening zei Jezus tegen zijn leerlingen, of tegen degene die hem hoorde, bid zo, verlos ons van het kwade. En geleidelijk aan, terwijl hij Jezus zijn bedieningen langer loopt, geeft Jezus meer en meer openbaringen over wat er gaat gebeuren met Satan. Satan gaat vallen. De Satan gaat uit de wereld worden gebannen. Satan zijn macht gaat verloren geraken. Hetgeen waarvoor jullie moesten bidden om ons te verlossen van het kwade, gaat uitkomen uiteindelijk in de dood aan het kruis van Christus, van de Christus. Amen. Een andere vers, Johannes 16, dat zegt, werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Hij spreekt over de Heilige Geest. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Oké, dus wanneer de Heilige Geest komt, en die is gekomen, dan overtuigt de Heilige Geest de gelovige persoon op drie manieren. Van de zonde, dat ze niet in mij geloven. Van de gerechtigheid, en wat dat juist betekent, dat is voor een andere keer, vooral het laatste. Gerechtigheid, dat ik naar vader ga en jullie me niet meer zien. Maar dan oordeel dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Dus de Heilige Geest in ons is een getuigenis dat het oordeel over de boze is gekomen. Dat de Satan zijn plaats in de hemelse sfeer heeft verloren. Heel het boek van Openbaringen is een mooie apocalyptische, symbolische weergave van de draak die uit de hemel wordt verstoten. Dat die geen kracht meer hebben. Maar, en dat is goed nieuws, want zij die in de hemelse sfeer zitten aan de rechterhand van Christus, die samen met hem zijn zitten in de hemelse sfeer, daar is geen plaats voor Satan. En zijn we vrij van de Satan, zijn beschuldigingen. Amen. Dat is de wil van God, om te weten dat we verlost zijn van de boze. Nu praktisch kan je daar niet altijd, hoe moet ik zeggen, altijd de werkelijkheid in zien, want er gebeuren nog altijd slechte dingen, en je wordt nog altijd verzocht en je wordt nog altijd beproefd. En snap je? Maar dat is het moment om in geloof te reageren, om in geloof te spreken en zeggen, dank u Jezus dat u me verlost heeft van het kwaad, ook al komt hij nu met al zijn stemmen en al zijn woorden en komt hij kloppen aan mijn deur, ik ga niet open doen, want ik weet, u bent de heerser over mijn huis. U bent de meester van mijn huis en hij komt er niet binnen, want hij is gebonden, hij is buitengejaagd en heeft geen toegang meer tot dit huis. Amen. Gelaten, Paulus zegt tegen de kerk in Galatië, genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Je kunt zeggen, dank u Jezus, dat je ons verlost hebt van het kwade. Dank u Heer dat je ons bevrijd hebt door deze kwaadbeheerste wereld. Ik zie het misschien niet altijd, maar ik kijk verder. Want op een dag komt u om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te geven. Amen. En zij die in Christus zijn en de kerk die aan het verspreiden is over de aarde. Amen. Doorheen het evangelie komt er vrede. Er komt er vreugde, komt er bevrijding. Amen. Zo kan je beginnen te bidden. Snap je? Dus je moet het onze Vader zien, dat was een gebed voor die tijd, want dat was toen nabij. Maar nu het is uitgekomen in Christus aan het kruis, kan je dat gebed nog altijd gebruiken, maar helemaal anders. Je kan die elementen gaan in dankbaarheid, hoe zeg je dat, proclameren naar de Heer. Want als je verder kijkt in het Nieuwe Testament, in Handelingen bijvoorbeeld, we vinden nergens dat de apostelen dat gebed hebben herhaald. Ja, het was niet de bedoeling ook niet om het te herhalen. De apostelen hebben het nergens herhaald. Het enige wat zij deden, is zij baden in de naam van Jezus. Jezus had inderdaad gezegd, Johannes 14, vers 13 tot en met 14, hij zegt, wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Hij zei niet, hij bidt het onze Vader en ga alles krijgen wat je wilt. Nee, je moet bidden in mijn naam, in mijn autoriteit. Johannes 16 herhaalt hij hetzelfde, vers 24. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen, dan zal je vreugde volmaakt zijn. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen. Jezus zegt, de gebeden gaan anders worden. Het gaat gebeuren in mijn naam. Je kan tot de Vader komen in mijn naam. Want er gaat iets gebeuren. Het kruis gaat komen. Het bloed gaat stromen. En de mens heeft terug een gelegenheid om zich stoutmoedig in aanwezigheid van God te kunnen vertoeven doorheen het bloed, doorheen de naam van Jezus. In zijn plaats, in zijn autoriteit. En dus we kunnen bidden zoals Jezus bad. En dat is wat de apostelen deden, Handelingen 4. 30, zij baden en zij genezen en tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus. Paulus zegt in Colossense 3:17, doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl de God de Vader dankt door hem. Amen. Dus het gebed is geen mechanisch opzeggen van het Onze Vader. Je doet het in de geest. Je gebruikt die elementen. Maar je denkt, wat is mijn toepassing vandaag? Nu dat ik een inwoner ben, nu dat ik in Christus ben, een inwoner van het Koninkrijk van God. Het is gekomen, het Koninkrijk. Dus hoe kan ik dit gebed in de geest bidden? Want dat worden we opgedragen te doen. We worden opgedragen om te bidden in de geest. Efeze 6:18. Bid daarbij met aanhoudend bidden en smeek bij elke gelegenheid in de geest. Judas 21 zegt hetzelfde. Maar gij geliefde, bewaar uzelf in de liefde Gods door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik kan mijn gebed niet starten zonder eerst het Onze Vader te bidden. Ja, maar dan is het een traditie. Dan zit je vast, dan is het alsof God je niet gaat aanhoren zonder dat je eerst die het Onze Vader zegt. Snap je? Dan ben je niet meer bidden in de geest. Maar in traditie, en dat is... Ja, God heeft altijd vers brood. Amen. Vers brood. Leer de seizoenen te interpreteren. Leer de tijden te interpreteren. Leer de cultuur en de plaats te interpreteren waar God u heeft in geplaatst. En vraag aan God u te helpen te bidden. Zoals de apostelen afkwamen naar Jezus en vroegen, Jezus, leer ons bidden. En dat was een gebed voor die plaats, die tijd. Amen. Nu bidden we in de geest. Op basis van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Amen. God zegen. Zijn er nog vragen? Amen. Dank u, Jezus. Voor uw woord. Voor uw dagelijks brood, Heere. Voorzie in onze letterlijke behoeften, in onze financiële behoeften, Heere. U bent de goede Vader. Kijk naar ons toe, Heere. Voorzie in onze emotioneel, spirituele behoeften, Vader. U heeft ons verlost van de kwade, Heere. Laat dit een werkelijkheid worden in ons denken en in ons doen. Leer ons hoe we dit moeten toepassen, Heere Jezus. Leer ons, Jezus, halleluja, hoe we moeten omgaan met verzoekingen en beproevingen en hoe u eruit kan schijnen en alle glorie en alle eer kan krijgen, zodat uw naam kan geheiligd blijven. In Jezus' naam. Amen.